Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 208. Voelen? Hoe doe je dat eigenlijk? Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo lieve dames en mensen en fijn dat je weer luistert naar een podcast die vandaag gaat over voelen. Ik sprak laatst een jongeman en die gaf aan eigenlijk op dit moment niet zo lekker in zijn vel te zitten, veel zorgen maken, veel piekeren en gaf ook aan dat hij wist dat het ging over onderdrukte emoties. Alleen zei hij, ik wil zo graag eigenlijk even een potje janken. Het lukt me gewoon niet. Ik kom niet bij die tranen. Hoe doe ik dat nou? En toen dacht ik, er zullen heel veel meer mensen zich in herkennen. We zijn zo geneigd en gewend om emoties niet te voelen, weg te duwen, dat die gewoonte zo is ontwikkeld dat als je die vaardigheid in wil zetten, eigenlijk heel diep moet graven om dat weer te kunnen. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe wij in het Westen zijn opgevoed. Hè, met vooral ons hoofd in te zetten. Analyses maken, presteren, succes, gaan voor je doelen. Echt die yang-energie, die mannelijke energie inzetten. En de flow, het vrouwelijke, het zachte, de liefde voor jezelf. Ja, dat werd gewoon het ondergeschoven kind. En dus zien we ook dat heel veel mensen die linker hersenhelft enorm hebben ontwikkeld en die rechter hersenhelft, ja, het vergeten kindje is geworden. Terwijl dat gaat over creativiteit, over flow, over je basis, over je zijn. Dus misschien is het leuk om te starten met de vraag, wat is nou eigenlijk ook wel dan een emotie of een gevoel? Nou, een emotie, als je ervan uitgaat dat al jouw cellen bestaan uit energie. En dan is emotie, het woord emover, daar komt het vandaan, is energie in beweging. En elke energie in beweging heeft een trillingsfrequentie. En die trillingsfrequentie is informatie. En jouw lichaam, die bestaat uit energie, die wil altijd terug naar het nulpunt energie, wat in basis de eigenlijk optimale gezondheid en geluk in zich heeft. Daar wil ieder mens naartoe. Dat is het streven, een expansiegevoel, dat is het verlangen. En iedere keer als jij dus een energie die wil stromen, die wil verwerkt wil worden, want een pijn moet gevoeld worden, niet laten doorleven, dan zien we dat die nulpunt energie bevuild wordt met een lagere trilling van bijvoorbeeld woede of van verdriet. En dan verstoort dat eigenlijk de balans in jouw lichaam en dat kan schade opleveren in de vorm van mentale of fysieke klachten. En het fijne daarvan is weer dat als je realiseert dat fysieke klachten dus niet per definitie een label moeten hebben waarvan we vinden dat het of overgaat of niet. Want dan kom je in het placebo-nocebo effect. Want van griep geloof jij dat het overgaat. En van een heftige diagnose waarbij geleerd is dat dat de kans minder is. Als je dat gaat geloven, dan krijg je natuurlijk ook self-fulfilling prophecy. En dan gaat die energie ook weer in je lichaam zitten. En dat is ook weer lager dan nulpunt energie. Het gaat er meer om dat wij vanuit de energetische geneeskunde kijken naar, hey, het lichaam stroomt niet optimaal. Er zit een verstoring in die energie. Die hebben we in het Westen gelabeld als een klacht. Misschien is dat fijn als diagnose. Ga alleen niet aan de haal met de eventuele waarheid die erop ligt aangaande de prognose. Want jij hebt invloed op die energie. Je zou dus kunnen stellen dat soms het niet weten van de diagnose in je voordeel kan werken, omdat je dan kan gaan werken met die blokkade. Dus je gaat voelen in je lichaam, hey, waar zit het in mijn lichaam? Wat wil mijn lichaam vertellen? Wat zijn de lessen? Wat mag ik nog verwerken? En dan kun je daarmee aan de slag in plaats met de angst van of je wel het overleeft, of het ooit wel overgaat, of het chronisch wordt enzovoort. Maar goed, dat is misschien nog een bridge too far. Voor nu, hoe voel je dat dan en hoe kom je weer in contact met jouw lichaam? En hoe maak ik weer verbinding met die emotie die ik ken, dat ik nog ergens verwerkt moet worden? Ook als dat misschien al 30 jaar geleden is ontstaan. Nou, ik heb nog wel een mooie metafoor, een leuk verhaal in dit kader. Is nog even dat we gaan zien dat het onderdrukken van emoties dus echt een effect heeft op jouw lichaam. En dat zou bijna een opdracht zijn van ga nou eens een uur lang of 2 uur lang elke emotie, dus elke beweging van energie die langskomt, als je ergens van schrikt of dat je even aan iets irriteert of dat je heel hard moet lachen, helemaal onderdrukken. Dus je doet alleen maar je best om het niet te voelen. Dan durf ik je te beweren dat je aan het einde van het uur echt helemaal stuk bent. En dat het er ook echt uit moet voor je gevoel. Dat je op een gegeven moment echt zo uit wil gillen of helemaal wil schreeuwen of schudden. Omdat je voelt dat het allemaal nog vrij moet komen. En een mooi voorbeeld daarvan vond ik toen mijn kinderen nog niet zo lang geleden hier op bezoek kwamen. En die zeiden, mam, er is een nieuw programma. Dat heet The Last One Laughing. En in The Last One Laughing gaan bekende Nederlanders met elkaar, dat zijn comedians of cabaretiers die grappen maken, met elkaar in een ruimte. En 6 uur lang mogen ze dan niet lachen, terwijl ze wel elkaar aan het lachen maken. Of er komt iets langs in die ruimte wat lachwekkend is. En het is ook ontzettend interessant om te zien hoe die processen dan gaan als dat onderdrukt wordt. En er waren een aantal bekende Nederlanders die wel expressie gaven, alleen niet lachten. Dus die begonnen te schreeuwen als ze eigenlijk moesten lachen, om maar uiting te geven aan een gevoel wat eruit wilde. En er waren een aantal die echt gewoon stijf die lip op elkaar hielden en alles eraan deden om maar niet te lachen. En één voor één zie je ze gewoon vermoeid raken. Je ziet ze gewoon dat het lichaam wil het kwijt. Het moet verwerkt worden. Nou, dan in de finale, dat is dan het laatste half uur of het laatste uur, dan zijn er nog 2 mensen over. En één van die 2, die je ziet gewoon, die trekt het niet meer. En dan komt er een momentum dat hij zo ongelooflijk hard moet lachen. En hij houdt het nog alsnog in. En dan komt er even een breakpunt. Even een momentje dat ze pauze hebben. En dan schreeuwt hij het uit. En dan zegt hij ook echt van, Jezus, het moet er gewoon even uit. En na afloop vertelt hij dan ook dat hij helemaal koppijn heeft. En super vermoeid. Nou, en dat geeft gewoon aan dat het onderdrukken van iets wat energie is, wat in beweging is, wat eruit wil, dat het ook echt eruit moet. En pijn moet verwerkt worden. Dus als we dat niet doen, dan hoopt dat zich op als een lage trilling. Een lage trilling heeft een vaste vorm. En dat gaat dus stroever worden. En welke klacht jij dan krijgt, heeft weer te maken met het thema wat jij het meest onderdrukt. Heel veel klachten in Nederland zijn angstklachten. En eigen klachten van de darmen, de onderrug, onderrugklachten, heupen, bij de dames menstruatie, endometriose of heftige menstruaties, onregelmatige menstruaties, maar ook baarmoederhalskanker, baarmoederkanker. Veel in dat onderste gebied waar het echt gaat over bestaansrecht en basisveiligheid. Dus als jij als heel jong iemand heel veel ervaring hebt gehad van onveiligheid en het niet een stem kon geven, je kon het niet uiten, je kon het niet je woede laten zien, je frustratie, want dan werd het alleen nog maar onveiliger. Ja, dan heb je dat vastgezet en die lage frequentie van woede, want woede heeft nou eenmaal een lagere frequentie dan lachen, wil verwerkt worden. Alleen het nadeel is dat je vaak niet meer weet dat je zoveel woede hebt gevoeld. Want je hebt een beschermingsstrategie eroverheen gelegd, een copingstrategie waar jij je mee hebt geïdentificeerd. Alleen als ik me aanpas aan de wereld om me heen, dan heb ik bestaansrecht. Alleen als ik anderen please, dan voldoe ik. Alleen als ik iemand anders red, dan zien ze misschien dat ik goed genoeg ben. Alleen als ik verdwijn of passief blijf, dan ben ik veilig. En daarmee identificeer jij je met een werkelijkheid waarin jij jezelf compleet onderdrukt of beschermt, terwijl die onderliggende emotie de oorzaak is van die bescherming. En dat, ja, dat kan zich dus, die onderste laag, die wil dan die woede opruimen. Dat chakra, die energiebanen. En dat, als dat niet gebeurt, dan krijgen we dus in die regionen klachten. En zo heeft elk gebied, daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen, die heeft daar dus specifieke filters om specifieke emoties te verwerken. Elk lichaamsgebied, hè, elke lichaamskwaal, elke mentale klacht is dus te linken aan een specifieke emotie die verwerkt mag worden. Nou, hoe je dat kan gaan doen, daar geef ik natuurlijk retreats over. Hè. De Happy Healing Week, dat is duidelijk een week waarin we juist aan de slag gaan met leren voelen, terug het lichaam in. Wanneer weet ik het verschil tussen wat van mij is en wat van de ander is? Wat wil mijn lichaam mij vertellen? Hoe tune ik in op mijn lichaam? Hoe kan ik samenwerken met mijn lichaam? Hoe kan ik weer ontspannen zijn als ik pijn ervaar? Zodat ik als observant ernaar kan kijken enzovoort. Voor deze podcast leek het me al heel fijn om gewoon eens een paar stappen met jou te doen die jou al meteen kunnen begeleiden in het omgaan met die emoties. En als we dan ook nog te maken hebben met trauma gerelateerde emoties, en dan betekent het dus dat jij iets heel heftigs hebt meegemaakt wat je niet hebt kunnen verwerken. En als we daar neurologisch naar kijken, dan wordt letterlijk je amygdala gehijacked en ontvoerd als een soort, ja, ik zeg altijd een soort kap over die amygdala heen. En die amygdala is jouw emotieregulator. Die wil samenwerken met je hippocampus en je prefrontale cortex, die weer remt op de stress en waardoor je kan relativeren. Nou, daar komt letterlijk eigenlijk een soort muur tussen. Dus op het moment dat jij zoiets heftigs meemaakt, dat je het gewoon niet kan verwerken, de flight, fight, freeze, fun en flop reactie krijgt, dan kan je dus ook gewoon niet meer remmen op die stress. En dan blijft die amygdala constant in die loop van die stress. En kun jij die emotie letterlijk niet reguleren, letterlijk niet verwerken. En dat noemen ze dan posttraumatisch stresssyndroom, oftewel de Pavlov. Dat iedere keer als er dan een soortgelijke situatie gebeurt, en dat kan ook een klein dingetje ervan zijn, dus je hoort ineens een harde klap omdat er een deur dichtknalt, dan kan jij al helemaal in die defense mechanism schieten. En in die freeze of in die pijn. En dan, ja, dan voel je zo geïdentificeerd met die pijn dat het lijkt dat het jou overneemt. En dan, dat zien we dus ook bij getraumatiseerde mensen. Daar, die reageren ook vaak heel heftig boos. Of heel heftig in paniek of nerveus. Of heel heftig dissociëren ze. Dus meteen stappen ze eruit en zijn ze niet meer aanspreekbaar. Kokonnen, verzwijgen, zaken. En de kunst is dan om in dat stuk weer in ontspanning te komen. Weer die parasympathicus aan te zetten, de emoties te reguleren, de hijack weg te nemen. Nou, vandaag dus een paar prachtige tips om dat bij jezelf al te bewerkstelligen. Allereerst, train jezelf in een stukje lichaamsbewustwording. Het is zo belangrijk dat jij, ik zeg het altijd, iedere dag een momentje, al is het maar 5 minuten... tijd neemt om stil te zijn met jezelf. Al word je maar bewust dat het niet lukt om stil te zijn. Dus in die stilte merk je dat je de gedachten maar komen en gaan. Dat je maar bezig bent met je things to do, of dat conflict, of de pijn. Dat is al bewustwording. Oké, dit is dus wat ik doe. Ik blijf piekeren, ik blijf in mijn hoofd. Ik krijg mijn gedachten niet tot rust. Daarmee train je wel om toch steeds meer even in het lichaam te zakken. Een energetische oefening die daarbij helpt is je linkermiddelvinger in je navel, je rechtermiddelvinger op je derde oog, en je trekt de beide vingers omhoog, waarna je eigenlijk vrij snel voelt dat je diep wil inademen. Daar geef je aan over. Je lacht, je zucht uit met een glimlach. Je laat de vingers weer zakken. En dat doe je nog een keer. En eigenlijk direct voel ik al een soort rust in mijn lichaam komen. Dat komt omdat ik het gouverneursvat en het conceptievat, verbinding tussen hoofd en hart, heb verbonden. En daarmee zak ik weer wat meer in mijn lichaam. Dus voordat ik 5 minuten stil ben, zorg ik even ervoor dat ik die hoofd-hartverbinding maak. Daarbij helpt het om een paar keer goed diep in te ademen. En als je inademt, en je denkt dat je echt al je lucht hebt gepakt, adem je nog een beetje dieper in. Dat hou je even vast en dan zucht je weer uit met een glimlach. Die glimlach is essentieel, omdat dat hele andere stoffen aanmaakt dan als je dat niet doet. Dus die helpen je gelijk om in een hogere frequentie van ontspanning en rust te komen. Dus, linker middelvinger in de navel, rechter middelvinger op het derde oog. Trek ze omhoog, haal diep adem. Herhaal dat nog een keer en zet dan die ademhaling nog even door een paar keer diep in te ademen. Nog een beetje meer, even vasthouden en los. Je kunt daarbij het topje van je tong tegen je verhemelte aanleggen, terwijl je diep inademt. En daarmee maken we contact met ons derde oog, de pijnappelklier, die ons wat sneller weer brengt in die energie van onze intuïtie, van ons innerlijk weten, van onze rechter hersenhelft, van onze flow, de vrouwelijke energie. Nou, dan die 5 minuten stilte. En dan helpt het om even voor jezelf op te schrijven, alsof je als observant naar jezelf hebt gekeken wat je hebt waargenomen. En dat schrijf je gewoon op. En dan leg je het weer weg en dan is het klaar. Nou, dat kun je een periode van een week of 2 weken eens doen. Om te voelen of je daarmee al steeds meer ziet dat het makkelijker wordt om in rust en in aanwezigheid te zijn met het nu. Als je voelt dat daar verbetering in zit, dan kun je de tijd van de stilte wat gaan verlengen. Dus naar 7 minuten, naar 10 minuten. Totdat je voelt dat je lichaam gewend raakt aan meer parasympathische oefeningen. Dus meer die rust. Die voelt op een gegeven moment een soort verlangen van, oh ja, ik heb mijn rustmomentje nog niet gehad vandaag. En met mijn rustmomentje bedoel ik dus niet een pauze en dan ondertussen je Netflix of je telefoon of je berichtjes beantwoorden. Nee, echt even helemaal niets. Nou, dat is echt al voor heel veel mensen een hele grote uitdaging. Dus begin eens met helemaal niets. Staren, zou je kunnen zeggen. Vervolgens, als je dat al een beetje meer geoefend hebt, dus de aandacht naar binnen te brengen, als observant van jezelf te zijn, kun je wat meer de mindful kant opgaan. Dus dat je meer de bodyscan-achtige oefeningen doet. In mijn online programma's zitten prachtige bodyscan-meditaties, waarbij je echt ook leert bewust te worden van de aandacht brengen naar een specifiek punt. En dan ga je dus alleen maar voelen, oké, hoe voelt mijn voet nu in mijn schoen? Of hoe voelt mijn voedsel onder tegen de bodem? En dan blijf je oordeelvrij. Dus misschien is het warm, misschien is het koud. Misschien zit je met hamertenen, opgetrokken tenen. Of verkrampt bedoel ik. Of dat je ze los ontspannen hebt. Is allemaal oké. Dus je blijft heel erg gewoon in de waarnemende rol. Dat is heel belangrijk voor het proces van emoties reguleren. Is dat je steeds meer observant wordt van datgene wat je ervaart. Zodat je niet meegezogen wordt in die emotie en het aandacht geeft, maar dat die emotie ruimte krijgt om het te verwerken. Dus je neemt het waar en dan is het wat het is. Dat is helemaal goed. Dus daar leer je een stukje acceptatie, daar leer je een stukje zijn, daar leer je een stukje detached te raken. Nou, dat kan je ook zelf doen als je 's avonds op bed ligt. Dan ga je gewoon eens al wat ledematen af. En dan word je heel erg, train je je lichaam gewaar te worden. Als dat al lekker gaat, dan kan je dat combineren met een hand leggen op een plek in je lichaam. En dan ga je voelen of je met die plek een gevoel kan oproepen. Of een kleur, of een getal. Oftewel een associatie. Dus stel, ik leg nu mijn hand op mijn hart. Dan heb ik mijn oefening dat ik kan inchecken. En dan ga ik me voorstellen, hoe ziet mijn hart eruit als ik die nu op mijn hand zou leggen? Is die groot, is die klein, is die kleur, is die zwart-wit, is die ruw, is die glad? Is het veilig of onveilig? Wat zou mijn hart mij willen vertellen als mijn hart kon praten? Is mijn hart blij met mij? Voelt mijn hart verbinding met mij? Klopt mijn hart wel in het ritme wat hij nodig heeft? Ontvangt mijn hart liefde van mij? Ontvang ik liefde van mijn hart? Heb ik muurtjes om mijn hart? Dus je gaat steeds meer gewaar worden van een los onderdeel in je lichaam. En dan ga je contact mee maken. En dan intuïtief het eerste wat in je opkomt, dat schrijf je weer op. Dus je gaat contact maken en dat schrijf je weer op. En de ene dag doe je dat met je hart en de volgende dag met je grote teen. Zodat op een gegeven moment je gaat leren communiceren met je lichaam en gaat voelen en weten wat jouw hart jou inderdaad wil vertellen. De lichaamstaal gaan spreken. En dan zul je op een gegeven moment ook, als ergens pijn is, kun je ook met de pijn gaan praten. En luisteren naar de lichaamstaal, wat de lessen daarin zijn. Wat je lichaam mist, wat je lichaam nodig heeft. Wat er gebeurd is waardoor die pijn zich manifesteert. En dat zijn weer voorwaarden om te helen. Nou, dat zijn dus al hele fijne oefeningen waarbij je je intuïtie traint, je lichaamsbewustwording, je ontspanning en ook meteen wel een stukje zelfbewustwording en inzichten geeft. Als je dan vervolgens dus dat jezelf toestaat, dan is dat deel al flink in ontwikkeling. Ondertussen kun je steeds meer bijhouden voor jezelf wanneer jij getriggerd wordt. Het kan bijvoorbeeld heel goed zijn dat jij lekker opstaat, goed gemutst, je bent happy, je hebt er zin in. En ineens komt die collega binnen en je merkt gewoon een enorme golf van frustratie. Of je denkt walging of afkeer of weerstand. En je schiet in een andere staat en je denkt, verdorie, door die sukkel of door die trut is nu mijn hele dag verpest. Je legt het nog heel erg buiten jezelf. Alles wat zich in het nu triggert en een emotie oproept, is voor jou een call naar binnen. Dus de vragen die je daar stelt, en schrijf die even op, is: wat zegt het over mij dat ik getriggerd raak? Dus dat is heel belangrijk. Wat zegt het over mij dat ik getriggerd raak? Wat geloof ik over mezelf en de ander in deze situatie? Dus wat geloof ik over mezelf en de ander in deze situatie? En herken ik dit gevoel van vroeger of uit mijn gezin? Nou, ik geef een voorbeeld. Je bent getriggerd en je bent vreselijk gefrustreerd. En je wil natuurlijk die ander de schuld geven, want doordat die zo waardeloos reageert of zo stom doet of niet reageert, of op het juiste, op het onhandigste moment ineens de keihard muziek aanzet, of whatever it is wat jou triggert, dan kun je aan: wat zegt het over mij dat ik getriggerd raak? Wat zegt het over mij? En dan, nou, dat zegt over mij dat ik dus het vervelend vind dat die collega mij mijn route blokkeert. Door die collega kan ik niet lekker werken. Oké, wat zegt dat over mij? Dat ik niet lekker kan werken. Dat anderen dus mij kunnen storen. Nou, dat ik kennelijk me laat afleiden. Of dat ik mijn grens niet aangeef. Of dat ik niet uitstraal dat ik graag even nu met mezelf in rust wil zijn. Oké, wat zegt het over mij dat ik mijn grens niet aangeef? Dat ik niet uitstraal dat ik in rust wil zijn? Nou, dat ik kennelijk me snel aanpas naar mijn omgeving. Oké, dus wat geloof ik dan over mezelf? Nou, alleen als ik me aanpas ben ik veilig. En wat geloof ik over de ander? Nou, dat de ander dus belangrijker is dan ik. En dan weet je aan, dat is dus de kern die er onderligt, hè? Dat geloof ik dan over mezelf en de ander. En herken ik dat? Want waar voel ik dat dan in mijn lichaam? Dat is nog een vraag die ik ertussen zou willen zetten. Waar voel ik dat in mijn lichaam? Nou, dat voel ik op mijn borst. Of dat voel ik in mijn benen. Of ik merk dat ik mijn kaken verkramp. En is dat dan boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid, angst? Dus definieer ook dat gevoel. En dan, als dat angst is of machteloosheid, waar voel ik dat dan in mijn lichaam? Nou, in mijn hartstreek of op mijn buik, op mijn heupen, mijn kaken. Oké. En herken ik dat gevoel van machteloosheid en dat ik er zelf voorrang geef aan mezelf? Herken ik dat in eerdere situaties in mijn leven? Ja, want toen ik vroeger klein was, als mijn moeder dan binnenkwam, dan moest ze meteen aandacht en dan moest ik mijn mond houden. En sindsdien ben ik gaan geloven dat een ander belangrijk is dan ik. Of het was niet veilig om thuis mijn stem te laten horen, want dan werd mijn vader boos enzovoort. Dus ga eens na of dat patroon wat jou nu triggert al ergens eerder is ontstaan, zodat je steeds meer snapt dat het nog ergens opgeslagen ligt in jouw systeem. En dan is het belangrijk dat je in dat gevoel gaat ontdekken, hoe kan ik dat dan weer verwerken? Hoe kan ik die woede weer loskrijgen? Nou, en dat is een heel belangrijk stukje ook in deze oefening van regulatie, is dat je op het moment dat je dan zo'n trigger hebt, waar je voorheen dan je oude gedrag liet zien, dus je sloot je af, of je ging juist vechten, of je ging vermijden, of je ging fun, je ging pleasen, dan dat je nu alleen maar echt even bewust stilstaat en zegt, oh, ik voel me boos, ik voel me verdrietig, ik voel me niet gehoord. En dat mag je hardop uiten, niet om het bij de ander te leggen, want je neemt wel verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel, meer om te erkennen na de herkenning dat het gevoel er even mag zijn. Dus waar je voorheen eroverheen walste en in een copingstrategie dook, zeg je het nu even tegen jezelf, ja, ik voel me boos, of ja, ik voel me verdrietig, of ja, ik voel me niet gehoord en niet gezien. En dan hoeft de ander het niet op te lossen. Je kan wel aangeven dat jij nog daarin in ontwikkeling bent, dat je merkt. En dan kun je ook benoemen voor jezelf opkomen van ja, ik word boos omdat ik zie dat ik kennelijk geraakt word in een stuk dat ik niet gezien en gehoord word. Dat ik niet serieus genomen word, dat er over me heen gewalst wordt. En dan zegt die collega waarschijnlijk, oh, maar dat is helemaal niet mijn bedoeling. Daar gaat het ook niet om. Dat is fijn dat het niet de bedoeling is. Alleen jij hebt het wel voor jezelf erkend en je weet, dit is dus een stuk waar ik naar mag gaan kijken. En dan is er ook een hart in vrede in de situatie in plaats van een hart in conflict. En dan zal je ook zien dat die ergernis niet groter wordt naar de collega of niet op elke slag zout gelegd wordt. Maar dat het eigenlijk de olifant boven tafel is en jij met jezelf in dit stuk aan de slag kan gaan. Dus je wordt zachter naar jezelf. Dus het benoemen van de emotie is al een enorme erkenning op het proces van leren voelen. Iedere keer dat je dat doet, maak je het jezelf makkelijker om kwetsbaar te zijn en te leren voelen. En dat woordje heel, herkennen, erkennen, nog een er naar handelen, dan laat het vanzelf los. Dus de volgende stap is dat je ook echt even naar dat gevoel handelt. Dus misschien moet je even wel je stem laten horen. Of wil je even het uitschreeuwen. Of even tranen laten zien. Dan mag je dus tegen jezelf zeggen, ik sta mezelf toe om even deze emotie te laten zijn. Je kan dat ook later nog doen. Dus je hoeft niet altijd in het moment dat te doen. Uiteindelijk is de bedoeling dat je je vrij voelt om elke emotie toe te laten wanneer die zich aandient. En het grappige is dat heel veel mensen dus een soort lading hebben op woede en bang zijn om dan hun boosheid te laten zien omdat ze zelf slechte ervaringen hebben met woede. Terwijl woede is wel een hele heftige, intense energie. Alleen als die goed gereguleerd wordt, is die maar heel kort en is die ook veel minder intens. Hij wordt pas heftig als het een implodatie of een explodatie is. Dus een explosie van woede omdat het heel lang opgekropt is. Terwijl als je even dit doet of even de vuist op tafel en zegt, hé, potver, ik merk dit. En dan is het eigenlijk alweer weg. En dan ben je ook niet zo heftig voor je omgeving. Het is vaak je eigen gevoel van onveiligheid door de ervaring die je hebt, waardoor woede niet snel makkelijk wordt toegelaten. En daar dus ook veel klachten liggen. Ja, en een ander gebied is echt het keelgebied en de nek-schoudergebied, waar we zien dat veel emoties vastzitten. He, die onderkant heeft echt die angst en zo, dat stuk, darmproblemen, dat soort zaken. En die bovenkant, dus boven sleutelbeen, nek, keelgebied, nekklachten, schouderklachten. Ja, dat is echt het niet laten horen van je stem. Het nemen van verantwoordelijkheden Of het pleasen, het redden, het gevoel hebben dat jij verantwoordelijk bent voor het gevoel van een ander. Alsmaar dingen op je nemen in de hoop dat ze eindelijk zien hoe goed je bent. Verwarring met dat wat jij draagt van jezelf en wat je draagt voor een ander. Misschien heb je wel een leidinggevende functie of ben je verpleger. Of heb je een functie waarin jij veel verantwoordelijkheid voelt. Ja, dan heb je ook de neiging misschien om de taken te veel op je schouders te nemen. En dan zie je dus letterlijk gespannen schouders. Want je draagt te veel en je delegeert niet. Je laat niet die verantwoordelijkheid waar die hoort. En ja, wat zegt dat over jou? Dat jij niet die verantwoordelijkheid laat waar die hoort. Nou, alleen als ik voldoe, dan heb ik bestaansrecht of dan ben ik veilig. Alleen als ik presteer, dan word ik gehoord en gezien enzovoort. En waar voel je dat in je lichaam? En benoem eens wat dat dan met je doet. Is het bang, boos, brei, bang, boos, verdrietig, machteloos, eenzaam enzovoort. Nou, ik vermoed dat je met deze kleine oefeningetjes al echt een heel stuk groeit in lichaamsbewustwording en expressie geven aan voelen. En ik zou nog even vertellen, de emotie en het gevoel. Nou, de emotie is dus de beweging. Het gevoel is de uiting die je eraan geeft, de expressie die je eraan geeft. Dus ik denk dat het heel fijn is dat je met deze stappen al steeds meer je kwetsbaarheid toelaat. En ondertussen, ik blijf het zeggen, is het belang van heling en het opruimen van al die onbewuste lagen waar mogelijk het ooit begonnen is, echt nog steeds een must als we willen dat die frequentie van onszelf en daarmee onze omgeving omhoog gaat voor onze generaties voor en na ons. Omdat er is zo ontzettend veel onderdrukt. Al onze voorouders hebben geleerd om emoties niet toe te laten, om ervan weg te lopen, om het vooral te ontkennen en te vermijden. Dus dat jij degene bent die wel kan voelen en daarin bijna de uitverkorene is om die hele familielijn nog op te ruimen. Dat is eigenlijk een blessing. En tegelijkertijd een verantwoordelijkheid die je kan nemen om te zorgen dat het patroon doorbroken wordt van al die jaren onderdrukking. En het is aan jou dat je het doet, hoe je het doet en wanneer je het doet. Want ieder loopt zijn eigen pad. Ik doe mijn best om jou daarin te faciliteren. Zodat we met elkaar een nog mooiere wereld creëren. En dat is mijn missie. Ik hoop je te zien in een van onze events. Of wellicht wel in onze community. We hebben nu een prachtige community. Dat heet onze Happy Healing Family. Waarbij je, ik noem het wel de Netflix voor heling. En daar kun je maandelijks of met een jaarabonnement zoveel mogelijk oefeningen krijgen om jezelf en die voorouderlijke en die eigen shit leuk op een fijne, ontspannen manier op te lossen. Daar zitten online programma's in. Er zitten gratis meditaties in. Er zitten oefeningen in om beter te voelen. Er zitten werkboeken in. Er zitten allerlei mooie programma's in. Er zijn Q&A's met experts. Er zijn live momenten met mij waar je vragen kunt stellen. En ook met experts. Dus kortom, het is gewoon een heerlijke, prachtige platform voor heling. Waar jij met al je vragen, je uitdagingen en je klachten terecht kunt voor optimalisatie. Dus check even op de website voor onze community. En anders kom je ook eens een keertje gezellig live langs, als je dat nog niet geweest bent. Heel erg bedankt weer voor het luisteren en of kijken. En dan wens ik je ongelooflijk veel plezier met de mooie oefeningen en al het moois wat we bieden. Ik zeg, je bent zelfhelende kracht en je kunt meer dan je denkt.